1 Johannes 3 vers 1. 1 Johannes 3 vers 1 tot en met 17. Herzien de Statenvertaling, daar lees ik uit voor. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn we kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. Maar we weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want we zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen. En zonde is er in hem niet. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen. Zijn zaad, hoofdletter, blijft in hem en hij kan niet zondigen. Omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten lief hebben. Niet zoals Kaïn. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. We weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. Omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwig leven blijvend in zich heeft. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Tot zover het lezen van de schrift. Een hele mond vol. Ik denk dat we een enorme lading voor ons zien. En die lading is altijd in de brieven van Johannes terug te vinden, zoals dat ook al was in zijn evangelie. Heel anders dan de andere evangelisten, anders ook dan de andere apostelen. Prachtige dingen. Hoe groot is de liefde van de Vader die ons gegeven heeft? Ik wil het nog een keer wagen. Het is niet de eerste keer dat ik dat doe. Voor er iets was van deze schepping, voor de bergen omlaag gezonken waren, taal uit de Bijbel, voor die tijd, toen er nog geen landen waren, geen oceanen waren, toen Israël niet bestond en Adam en Eva nog niet te zien waren, voor die tijd, Toen de hemelen er nog niet waren, in de beginne schiep God de hemel en de aarde. Ook de hemelen horen bij de schepping. Voor die tijd was er iets. Was hij de eeuwige. Eeuwig zonder eind is knap moeilijk om te snappen. Maar eeuwig zonder begin is veel moeilijker. Al die dingen bij elkaar gebracht geven vrijmoedigheid om te zeggen dat er een plek was waar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest waren, woonden. De enige conclusie die overblijft, de hemelen moesten nog geschapen worden. De enige conclusie die overblijft is dat ze in het Vaderhuis waren. Daarom wordt het Vaderhuis wel eens de ongeschapen hemel genoemd. En daar, waar de Vader en de Zoon en de Geest waren in volstrekte harmonie, daar is een gesprek geweest. Ik verlang ernaar om straks, als je daar bent, te vragen, waar hadden jullie het over toen? Maar 1 Johannes 3 zegt, misschien ging het wel over jou, over ons. Toen er niets was, heeft de Vader gezegd tegen de Zoon, het is niet goed dat jij alleen blijft. Ik zal jou een vrouw geven, een bruid geven. Daarom kan in de Bijbel staan dat de bruid uitverkoren is van voor de grondlegging van de wereld. Niet vanaf, dat is Israël. Van voor de grondlegging van de wereld. Voor de bergen waren, voor de eerste stofdeeltjes waren, is daar een gesprek geweest over de bruid. En de Heer Jezus zei, dat gezelschap, ik citeer nu Johannes 17 vers 6, Johannes 17, die enorme rede van de Heer Jezus, vaak het hoge priesterlijk gebed genoemd, ik denk dat je die titel maar moet vergeten, maar maakt niet uit, als u het zo wilt noemen, weet u precies waar het over gaat. Dus laat het maar voor er iets was. Vader, toen hebt u hen aan mij gegeven. Voor er iets was, was de gemeente zichtbaar. Niet op aarde, maar wel in het Vaderhuis. In de raadsbesluiten van Jahwe, van de Heere, kwam de gemeente toen al voor. Een vrouw. En ik wil dat die bij me zijn die u mij gegeven hebt. Als hier staat, zie hoe groot de liefde van de Vader is. Dat hij ons gegeven heeft. Die liefde, die onmetelijke liefde, dat we kinderen van God zouden worden. Dat is daar besloten. Voor de zondeval. Voor er überhaupt iets misging. Voor die tijd. U bent zo buitengewoon, broeder, zuster, als u nu kunt zeggen, ik ben een kind van God door het geloof in de Heer Jezus. Mijn schuld is weg en mijn zonden zijn vergeven, omdat hij aan het kruis zijn leven gaf. Dan moet u zichzelf wel in de arm knijpen en zeggen, maar ik ben verdraaid, ik ben wat bijzonders. Dan moet je niet naar de buren gaan en tegen de buren zeggen, ik ben bijzonder. Dan zegt de buurman, ja, dat was je al. Jij altijd met gezeur over je eigen schaar of zo. Je hebt altijd wel iets. Dat bedoel ik niet. Alsjeblieft, dit is niet bedoeld voor het koffieuurtje op de werkvloer. Dit is bedoeld voor je binnenkamer. En voor het gebed en voor de dankzegging en voor de lofprijzing. Heer Jezus. Enorm, enorm. Gezegend bent u met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Niet te omschrijven, ook niet een paar zegeningen, maar alle geestelijke zegeningen. Alles wat maar denkbaar is, heeft God je gegeven door het geloof in de Heer Jezus. Uw positie in Christus is zo grandioos, zo enorm, dat er eigenlijk geen begrip voor is. Ik doe een poging om je mee te nemen in de eeuwigheid voorafgaand aan nu. Maar dat betekent ook dat ik u meeneem naar de eeuwigheid die na nu komt. Want daar uitzicht dit. Daarom staat hier, het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, vers 2. Maar we weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want we zullen hem zien zoals hij is. Er komt een moment dat hij openbaar zal worden. We zullen kennen zoals we gekend zijn. Oh, dat is niet met het beperkte verstand, het IQ van weet ik veel wat voor getal. Maar we zullen kennen zoals wij gekend zijn. Zoals ze vanuit de hemel en in de hemel alles doorzagen. Dwars door alles heen keken. Alles transparant was. Zo zal het ook met jou gaan en met mij gaan. Als hij geopenbaard wordt. Als hij zichtbaar wordt, zoals hij was toen, waarover ik net sprak, voor de grondlegging van de wereld. Als hij openbaar wordt en we daar tot de conclusie komen dat het om hem ging en dat we aan hem gegeven zijn en dat God wilde dat hij niet alleen zou zijn. Als we daarbij zullen staan, tot verbazing ook nog zeggen, en wij zijn dan dat gezelschap om hem te completeren, Efeze 1, 18... De completering van hem, de volmaking, de compleetmaking van hem, de volheid van hem, zo staat het in een andere vertaling. Nou, dat zijn dingen waar je met je verstand, met het burgerlijk gedoe van vandaag niet bij kunt, maar waarvan je alleen maar kunt zeggen, heren, dat bedoelt u dus. Ja, dat wordt bedoeld, ja. Daar gaat het over. Het gaat over hem. Die daar toen al het centrum was van Gods bedoeling, van Gods plan. En het gaat om hem. Die ook toen ze daar waren en ze samen overlegden en samen tot de conclusie waren. Maar als we dan die mensen scheppen, Adam en Eva en de rest. Als we die mensen scheppen naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Dan kunnen ze een fout maken, ze kunnen verkeerde dingen kiezen. Ze kunnen een verkeerde keuze maken. Nog sterker, ze wisten dat Adam verkeerde keuzes zou maken. Dat wisten ze. En dan? Is dan het hele plan in duigen? Is het hele plan dan van de kaart? Omdat Adam en Eva dan een fout maken? Is dan de zondeval een breekpunt? Kan de duivel breekpunt zijn in Gods bedoelingen? Nooit. Dat bestaat helemaal niet. Dat voelen we ook aan. Dat niet kan. Dat staat ook hier in dit hoofdstuk. En toch wisten ze dat de duivel een plan zou bedenken om Adam en Eva te laten vallen, te laten struikelen. Maar het was hun verantwoordelijkheid. Maar daar, voordat dit gebeurde, voor Adam en Eva waren, is er ook een gesprek geweest over een lam voor de grondlegging van de... Echt waar hoor, ik zit hier in de tekst. Een lam gezien... smetteloos, vlekkeloos, voor de grondlegging van de wereld. Heilig en onbesmet. Hebben ze toen al gezien. Het lam is niet als eerste zichtbaar geworden toen God zelf een dier slachtte en Adam en Eva ging bekleden met de huid van dat dier, met de huid van het offer, ook al schitterend. Maar voor die tijd. Ik zou zo graag een keer vooruit willen kijken. Maar als u mijn hart kende, dat ik zou ook zo graag een keer terug willen kijken. Waar begon het allemaal? Ik bedoel, jij hebt het ook over jouw geboortejaar en misschien wel over je pa en over je ma. We hadden een kleine reunie van mijn familie, van mijn kant, vorige week, nog anderhalve week terug. En dan komen die oude foto's op tafel van pa en ma, van mijn opa en oma. En ja, er zegt ook nog iemand, je lijkt al op je oma. Het zal allemaal wel. Terugkijken. Ik wil ook graag terugkijken. Maar ik wil zo graag in het vaderhuis kijken. Als ik nu kijk naar het geprus op Bali. Iedereen die een beetje van politieke wanten weet, die zit daar nu. Nou ja, het kostte miljarden, miljarden en miljarden. En ze roepen allemaal zuinig aan en zuinig aan en zuinig aan. Nou ja, de conferentie in Egypte is nog niet voorbij. Die milieuconferentie zijn allemaal zuinig, allemaal minder. Maar iedereen vliegt met vliegtuigen, soms één in zo'n vliegtuig, daar naartoe. Land daar midden in de woestijn. Ik weet ongeveer waar het ligt. Snap je? Er is zo'n gekke boel vandaag. Echt, het is onvoorstelbaar krom. En ze schieten alles overhoop in Oekraïne. Alles kapot. En dan moet de hele wereld weer herstelbetaling ophoesten. Ja, dat is onze wereld. De Satan, de vernieler. Je zou zeggen, er komt nooit een eind aan. Dit is afschuwelijk. In die tijd leven we. Verlang je daar niet naar? Ik zou wel eens terug willen kijken, hoe was het vroeger dan? Nu, toen het vroeger ging, nu wil ik het heel persoonlijk zeggen over mij, toen ze het daar over mij hadden. In het huis van de Vader, want de rest was er nog niet. Dat kwam ook, hemel met engelen en sterren en planeten en nou, enorme afstanden en theorieën. Dat kwam nog. Toen hadden ze het over mij. Ik kan me niet indenken wat dat is. Dat ze het daar hadden over mij. En dat ze het daar gezegd hebben, we willen hem een keer tot bekering laten komen. En we willen hem de liefde van God de Vader ingieten. En dat is gebeurd. Toen ik de Heer Jezus leerde kennen en dat eenvoudige evangelie hoorde van zusters en nog wat andere broeders misschien, maar mijn geestelijke moeder, toen is dat gebeurd. Toen is de liefde van God in mijn hart uitgestort door de Heilige Geest. Let op, de Heilige Geest was erbij toen dat overleg daar plaatsvond. Hij maakte daar deel van uit. Die is nu in mij. Dus we hebben niet een soort verslag van, ja, je moet maar afwachten. Het is een waarneming van tante Truus misschien, maar misschien is die ook wel abuis geweest. Nee, het was niet iemand, geen tante Truus figuur of oom Jaap, maar het is Yahweh zelf, de Heilige Geest. En die Heilige Geest woont nu in jou. Heeft van jouw lichaam zijn tempel gemaakt. Luister, heeft van jou deelgenoot van de goddelijke natuur gemaakt. Dat is een pittig woord, 2 Petrus 1. Deelgenoot van de goddelijke natuur. Uit God geboren. Niet met het DNA van die man die ooit in Delfzijl timmerman was, mijn opa. En ik heb wel verder gaan, maar nee, dat niet. Maar van de goddelijke natuur. Misschien zeg ik het krom, ik wil het wagen. Het DNA van Yahweh is in jou gelegd. Oh ja. En toen? Ja, toen ben je een nieuwe schepping geworden. Die oude schepping gaat voorbij. Dat van zonde en van de duivel, dat houdt geen stand. Dat staat hier. Maar dat nieuwe, dat splinternieuwe van Yahweh in jou, dat gaat door. Dat blijft tot in eeuwigheid. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Ik weet het. We zitten hier in Emmen en we mogen daarover nadenken en we mogen dit ook misschien in ons hart leggen. Maar het is nog niet zover. Maar we verlangen er wel naar. Nu hebben we in de Bijbel ook soms voorbeelden, beelden, waar het een beetje duidelijker van wordt. Niet dat het helemaal covert, dat het helemaal hetzelfde is, één op één. Maar sommige voorbeelden helpen wel om iets te snappen. U weet dat ik in deze avonden wel eens vaker het voorbeeld van Salomo gebruikt heb. Dat trof me deze week weer. Ik had wat toespraken over Mozes die met een heidense vrouw ging trouwen. Ik bedoel, de discussie over is Israël nu de bruid of is de gemeente nu de bruid, is nog lang niet verstomd. Dat gaat wel door. Nou, ik hou vol, de gemeente is de bruid van het lam. 100%. Daar ben ik heel helder in, denk ik. Maar misschien is dat niet iedereens overtuigd. U komt ook niet wel in de hemel omdat u dit gelooft, of niet in de hemel omdat u het niet gelooft. Dat is de discussie niet. Maar de vraag is, dat praten over de bruid, dat bestond al voordat Israël bestond. Ver daarvoor. En de eerste 2000 jaar van na de schepping, dus na Adam, 2000 jaar ging er voorbij voordat Israël in beeld kwam. Van die 4000 jaar tot op Christus ging er 2000 jaar voorbij zonder dat Israël überhaupt zichtbaar was. Voor Abraham dus. Abraham is 2000 jaar na Christus pas in beeld gekomen. Niet Abraham is 2000 jaar na Adam, dus 2000 jaar ook voor Christus, dat klopt wel. Maar mijn accent moest liggen, 2000 jaar na Adam pas in beeld gekomen. En dat zegt iets. En het is alsof de Bijbel zelf, in de geschiedenis van Jozef, ik zei zo pas iets, Mozes, daar hou ik ook even straks nog weer bij stil. Maar in Jozef zijn geschiedenis, als Jozef verworpen is door de broers, en dan zegt u met mij waarschijnlijk, ja, dat heeft Stefanus gezegd in zijn reden, al Nieuwe Testament, een van de eerste getuigen van de Heer Jezus die door steniging omkwam. Hij heeft het over Jozef gehad en over Mozes gehad. Nou, Jozef is toen al verworpen door de broers, in de handen van de heidenen overgeleverd. En kreeg daar een heidense vrouw toen de broers verre weg waren. Toen het volk Israël in geen velden of wegen te zien waren nog. Wel een heidense vrouw. Het is maar dat u het weet. Een aantal jaren later komt Mozes in beeld. Hij denkt dat het de tijd is om in te grijpen. Blijkt niet juist te zijn. Gaat vluchten naar Midian. Dat is Saoedi-Arabië vandaag. Daar. En wat krijgt hij daar? Een heidense vrouw. Zippora. En dat gaat door. Maar misschien is het pakkendste beeld wel Salomo. Dat is een midden uit het volk Israël. De meest wijze koning en de meest machtige koning en de rijke man. Iedereen is verbaasd over zijn wijsheid en over zijn rijkdom. Komt ook van heinde en ver om hem te huldigen. Koningin van Sheba en anderen. Dat kwam allemaal. Maar wat heeft hij dan? Hij gaat voor zichzelf een huis bouwen, zegt de Bijbel. Heel precies. In 1 Koningen 7. En voor zichzelf. Tempel heeft hij gebouwd. Heeft hij 13 jaar aangetimmerd. Voor zijn eigen huis wat meer tijd nog genomen. En daar in dat huis heeft hij een ruimte gemaakt voor zijn vrouw. Let op, daar staat echt dat het niet een vrouw is van een van die duizend die hij had. Maar een Egyptische prinses die hij ten huwelijk had gevraagd. Waarvoor hij in zijn huis evenveel ruimte maakte als voor hemzelf. Letterlijk. Die vrouw wordt iedere keer teruggevonden. Als u oplet. Ik ben er nu van overtuigd geraakt in de loop van de laatste jaren. Dat het hele boek Hooglied over die vrouw gaat. Die vrouw. Nou, dan kun je nog even. Echt. Dan val je bij de ene verbazing in de andere. Een heidense vrouw. In de bloeitijd van Israël. Het summum van zegen en van dichtbij zijn. Van bij hem zijn die openbaar zou worden. Een heidense vrouw. Je ziet het terug. Als je het zou willen zien, het is zo. Paulus. Ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Tegen wie zegt hij dat? 2 Korinthe 11. Heidense club, Corinthiërs. Jullie, heidense vrouw. Ik heb jullie verloofd aan hem. Het is achter elkaar op te sommen. Er zijn veel meer plekken. Ik wil zo graag duidelijk maken. Als hij zal openbaar worden, dan wordt u ook openbaar. En dan zal de hele boel op zijn kop staan. Hier, daar heb je ze. Dat is de bruid van het lam. Nou, en die bruid wordt overgoten met een bepaald soort kleding, witte kleding. En die bruid brengt hem naar Jeruzalem, brengt hem naar de Olijfberg, brengt hem daar om koning der koningen te zijn. En dan pas komt Israël tot bloei, zoals ze ook nog nooit gebloeid hebben. Dan pas komt de zegen van Israël echt uit de verf. Maar de zegen van die gemeente, die ligt daar al een heel stuk voor. Ik wil niet jaloezie oproepen of even laten weten van, zie je wel dat we meer zijn. Ik wil zo graag bedenken dat God de Vader een plan heeft om hem, de Heer Jezus, zijn zoon, de enige, te laten vergezellen van een vrouw die hem compleet maakt. Zoals Eva Adam compleet maakte. Been uit zijn been, uit God geboren. Vlees van zijn vlees, uit God geboren. Een diepe slaap. Sterven van de Heer Jezus. Eva. Dat Israël heeft een buitengewone zegen, kwam veel later in beeld, heeft een enorme zegen voor deze aarde, zal ook het kanaal zijn waardoor de zegen, ze kunnen wel conferenties houden op Bali en ze kunnen in Brussel toeteren wat ze willen en ze kunnen ruzie maken in Washington, Trump en Biden. Je kunt het allemaal wel op een rij zetten, maar de zegen straks komt uit Jeruzalem. Waarom? Omdat hij daar is. Maar is hij daar alleen? Nee, dan is hij daar met zijn vrouw. Ja, daar kom je compleet voor een raadsel te staan. Zijn wij dan zo? Nou, dat was je niet. Jij was eertijds duisternis. Jij zat de zonde te dienen. En je was een slaaf van de zonde. En je was een werktuig van de Satan. Jij, ik ook, wij allemaal. Maar door het geweldige aanbod van Gods is er een verandering gekomen, omkeer in ons leven. Welke omkeer heeft God in mijn leven gewrocht sinds Jezus nu woont in mijn hart? Er is verandering gekomen. Die verandering is zo fundamenteel dat al het andere daarbij verbleekt. Nou, dat is 1 Johannes 3. Dat is de sleutel. En als je die sleutel daarop loslaat, ja, en ieder die die hoop op hem heeft, die reinigt, ja, maar daar willen we daarom daaraan ook gaan voldoen. Dan willen we die norm die u dan aangeeft, die hoop is onze norm, is onze houding, is ons leefregel. Niet om te verdienen, u hebt het uit genade ontvangen en het blijft uitsluitend genade. Er is nooit sprake in de hele Bijbel die van werkheiliging, van je kunt nog een paar bonuspunten verzamelen en dan krijg je straks nog een extra stoeltje. Je had al een mooie stoel, maar dan krijg je nog een stoel met een uitklapbankje of zo. Dat is niet de taal van de Bijbel. U bent gezegend met alle geestelijke zegening, nu. Dat hebt u. En dat is door de Heilige Geest die in je is bevestigd en maakt je dit duidelijk. En dit geweldige perspectief moet je je nooit laten ontfutselen. Maar hij, in onszelfde hoofdstuk, dus die straks openbaar wordt, waardoor wij zien wie hij is, dat is in de hemel. Hij is openbaar geworden, zegt vers 2. Nee, zegt vers 5. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen. Hij is ook hier op aarde zichtbaar geworden. Dus dat openbaar worden, dat staat in dit hoofdstuk in elk geval met twee bedoelingen. 1, straks, waardoor wij hem zullen zien zoals hij echt is. Maar hij is ook hier op aarde geweest en hebben we hem toen gezien zoals hij echt is? Denkt u dat? Mijn antwoord is ondubbelzinnig. Nee. Hij is zo heilig dat iedereen die dit deed naar hem al dood neerviel. Als iets van Jesaja 6, van die troon, dat hij die in de troon is. En de cherubijnen en de engelen roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere. En alles trilt en alles is majesteit. En niemand kan hem één ding verwijten. Is dat zichtbaar geweest toen de Heer Jezus op aarde was en ze hem grepen en hem vasthielden? Tegen Judas zegt de Heer Jezus, dit is je uur. Het is omdat wij het doen dan. Pilatus zei, weet u niet dat ik macht heb om u los te laten? Iets later in de tijd, weet je wel, in het hele proces. En dan zegt hij, Jezus, u zou dat niet hebben als het u niet van boven gegeven was. Dat is een hele moeilijke voor mensen die geen overheid over zich willen. Maar goed, dat is een andere discussie. Maar in elk geval, ze hebben macht gehad, de tegenstanders, omdat hij die macht gaf. Omdat hij zijn handen vrijwillig uitstak. Omdat hij zich boeien liet. Of liet slaan of liet kruisigen. Maar hij is openbaar geworden om de zonde weg te nemen. En amen, dat is gebeurd. En zonde in hem was er niet. Is er niet, is er nooit geweest. Nooit één enkele zonde. Weer zo'n argument van vandaag. Maar, nou, Jezus zal best wel eens een keer wat gezondigd hebben. Of hij heeft ook wel eens een snoepje gepikt bij Maria of bij Jozef, bij wie dan ook. Onzin verhalen. Hij heeft de zonde niet gekend en de zonde was in hem niet. Hij was uit God geboren en God kan niet zondigen. Toen de duivel hem 3 dagen kon verzoeken, of 40 dagen, het is maar net hoe je dat bekijkt daar. Maar goed, die hele periode is gebleken dat hij geen handvat voor de zonde had. Als je mij dichterbij je haalt, dan is er een handvat voor de zonde. Daar ben ik ergens gevoelig voor. Of ik struikel misschien linksom of rechtsom. Maar hij had dat niet. Geen enkel stukje handvat voor de zonde was aan hem. Niks. Nul. En juist hij kwam. Hij was ook de enige die het kon. Als er een ander iemand zou zijn geweest, was het onzin geweest dat de Heer Jezus kwam. Dan hadden ze kunnen zeggen, nou, Malachi of Zacharias of Jesaja, of, nou, ja, noem maar op. Die heeft het gedaan, dus dan moeten we die figuren maar als model gaan zien. Nee, hij is degene geweest die, hoewel hij zelf de zonde niet in hem had, die de zonde wegnam. De zonde is uit de duivel, zegt vers 8, en de duivel die zondigt vanaf het begin. Maar hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, heb je het weer. Hij is geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zou, het eind van vers 8. Om de zonde weg te nemen, die in jou en in mijn leven waren, maar ook om de werken van de duivel te verbreken. Daar is hij in geopenbaard, op het kruis. En hoe langer ik nadenk, hoe moeilijker het wordt om te accepteren dat Yahweh zelf daar hing, met mijn schuld, met mijn verkeerdheid beladen, om mijn zonden voor God te beleiden, alsof hij die zonden gedaan had, stuk voor stuk. En God kan niet anders dan vergeven, omdat hij ze beleed. Ik heb het gedaan. En zoals voor Adam en Eva bij de eerste zonde een offerdier gedood werd, als ze dit zouden doen, dan zou de dood zijn intrede doen. Dat is ook gebeurd, alleen niet Adam en Eva stierven, maar dat dier stierf. En zij werden bekleed met de huid van dat dier, van het offer. En God zag Adam en Eva vanaf dat moment in het offer. En dus konden ze verder. En jij en ik worden gezien in het offer, in de huid van het offer, in de Heer Jezus. In hem die openbaar werd om de zonde te nietigen en om de werken van de duivel te verbreken. Dat is het proces. Voor hem betekende dat een vreselijk lijden. Ik heb me proberen in te leven in de kruisiging zelf. Ooit, dat is al heel lang geleden, is er een artikel verschenen in de Telegraaf van professor Bob Smalhout. Die naam heb u nog wel eens gehoord van vroeger. Een hele bekende Nederlandse arts die ook dat als zijn gebied, als zijn vakgebied zag. En hij heeft daarover geschreven. En dat is zo'n gigantisch artikel geweest. 2 pagina's groot. Waarschijnlijk was het ook op een goede vrijdag of zo. Maar in ieder geval schitterend. Maar schitterend vanwege de diepte, vanwege de pijn, vanwege de ellende, vanwege de enorme zwaarte van het lijden van de Heer Jezus heeft hij gedaan. En nu kunnen gelovigen eigenlijk een bijzondere conclusie trekken. En als u nu gelooft in het werk van de Heer Jezus, dan bent u uit God geboren. Dat zegt u wel eens, ik ben wederom geboren. Niet uit vlees, dat levert ook niks op trouwens. Dan krijg je er weer een steenhuisje bij. Nou, die hebben het al op heden allemaal gezonden, dus de nazaten doen het weer. We hebben nu al 8 kleinkinderen en die doen het ook alweer niet goed. Dat zit hem gewoon in de lijnen. Maar als je uit God geboren bent, als je een nieuwe natuur hebt, een andere DNA hebt, dan kun je niet zonder. Dat nieuwe leven in jou kan niet zondigen. Ja, dat is best zwaar, want je hebt geconstateerd vandaag dat je weer een verkeerde gedachte of een verkeerde kronkel had. Maar dat eindeloze conflict tussen die oude prut van dato en dat nieuwe leven van onze Heer Jezus in mij, het zit in mij allebei. Nou, wanneer is die oude prut weer actief? Het oude verhaal, vergelijk het met de 2 honden in jou. Stel dat je hier een kennel van maakt, honden, een zwarte en een witte, dat is wel leuker, hè? En die zwarte hond die doet verkeerd, die gaat de verkeerde kant op, en die witte hond die gaat de goede kant op. Nou, wat gebeurt er nu vandaag? Nou, die honden blaffen allemaal, die doen allebei hun best om uit die kennel te komen. En wie redt het dan? Wie wint het dan? Antwoord was vroeger al, heel lang geleden, de hond die het meeste te eten geeft. Het is waar. Je snapt het. Als ik mij vul met de prut, met de verkeerdheid, ook met wat ik vroeger misschien mooi vond, met beelden, als ik oude beelden van vroeger terughaal, oude geschiedenissen, de oude films weer oproepen, dat kan. Echt, dat geheugen van jou is zo'n subliem geval. Echt onvoorstelbaar wat je allemaal terug kunt roepen. Waar ben je mee bezig? Nu roept de Bijbel ons op en nu moet je aan de slag. En nu zegt 1 Johannes 3, heel merkwaardig, ik zal je één goed punt geven. Dat laten we samen. En dat is, nou, wees gezegend met een broeder die een ongelooflijk lastige natuur heeft en altijd tegen de raad is. En stel dat jij met die gelovige, lastige broeder met die tegendraadse natuur in één gemeente zit, jij en hij samen gemeente. Ja. Nou, je wil maar wegkijken zo nu. De vraag is, wat doe je met hem? Heb je hem lief of niet? Ja, dat kan niet. Ik ga niet over mezelf praten. Ik was nog jong in het geloof en ik dacht dat ik iets voor de Heer mocht doen. Ver voordat ik fulltime iets voor de Heer ging doen. Zo'n broeder ongeveer in de gemeente waar ik toen was. Ik wil weer wat van zeggen. We schreven samen ook in een blaadje. En wat hij dan schreef, dat klopte van geen meter. Ik vond dat ik eindredacteur was, dus ik verbeterde dat. Ik weet niet of u ooit met dit soort dingen te maken hebt gehad. Ja, maar ik heb geschreven. Ik ben verantwoordelijk. Nee, ik ben verantwoordelijk. Kortom, iedere keer bonje, iedere keer fight. En dan ga je weer naartoe. Want de Heer zegt dat ook. Ga maar weer naar de straat. Dubbele. Ik zal die naam nu noemen die staan. Maar ik weet wel dat het nummer 30 was. Ik weet ook wel dat de voordeur blauw was. En dan sta je weer aan die deurbel. Ik moest weer zeggen, ik had dat toch niet moeten doen. Ik moet toch proberen om u lief te hebben. Hij heeft nooit gezegd, wat fijn dat je komt. Altijd gezegd, nou dan weet je het hè, voor de volgende keer. Ja. Ja. Nou, de volgende keer stond ik daar weer. Zou de Heere jou zo'n test in je eigen omgeving geven? Mijn antwoord is ja, dat gebeurt. En jij mag hopen dat de gemeente wat groter is. Dan heb je er ook nog een paar anderen misschien. Amen. Wees daar maar blij mee. Dat er niet één is die lastige, maar dat er ook nog een paar anderen zijn. Maar dat is de test. Daar moet je het maar doen. Hoe ga je om met elkaar? Laat je nu iets zien van dat prachtige van de Heer Jezus. Hij zag mij vroeger, ver voor ik geboren was. Toen nog in het vaderhuis was hij. En al die rottigheid, al die verkeerdheid die ik heb gedaan, heeft hem niet weerhouden om toch naar hier te komen. En om aan het kruis tegen God, de heilige God te zeggen, die zonde van dato en die zonde van dato en dat verkeerde van hem, dat ga ik op me nemen. Ik heb dat gedaan. Ik wil dat dat weg is. Die liefde. Als u bidt voor die broeders die het zo moeilijk maken voor je. En zo, als je iets verder komt in de gemeenschappen in Nederland, dan weet je hoeveel conflict er ligt en hoeveel scheiding er is. En dan toch, betekent dat dat je daar niks aan moet doen? Misschien moet je er wel wat aan doen, maar de liefde van Jahwe, de liefde van God, moet je hart vullen, je denken vullen en je handelen bepalen. En dat is het. En dat is nu precies wat hier in 1 Johannes 3 staat. En dat is het nieuwe leven. Het is geen kunst om tegen die broeder die alleen maar applaus heeft voor jou en zegt van superman, je krijgt een taar van je hebt dit of dat gedaan. Weet je wat? Het is niet moeilijk om die mensen lief te hebben. Maar die anderen die het niet met je eens zijn en die misschien wel het bloed onder je nagels vandaan halen. Heer Jezus, ik wil zo graag naar de Heer Jezus kijken en ik zie hoe hij omging met Petrus. Ik zie hoe hij omging met Judas ook. Hoe hij met de fariseeën en de schriftgeleerden omging. Met Pilatus omging. Met Herodes omging. Onvoorstelbaar. Dat is de Heer Jezus. Dat is de liefde van God. Nou, en we zijn uit de dood overgegaan in het leven. Omdat we de broeders lief hebben. Dat betekent dat we een norm hebben. Een soort, laat ik maar zeggen, tool, een stukje gereedschap om dit waar te maken. Dat is de andere. Kijk naar je zuster, kijk naar je broeder en vraag je af, heb ik ze nu lief of gaat het om mezelf? Moet ik gelijk hebben? Moet ik weer terug in die positie of hebben zij misschien? Of moet de Heer toch weer alles zijn? Het eerste stuk van mijn inleiding, amen, Heer Jezus. Het tweede stuk is wat moeilijker. Want dat moeten we waarmaken. Dat moeten we in de... Niet om de hemel te verdienen. U hebt de hemel niet verdiend. U nu verdient hem ook nooit. Want als u op eigen kracht denkt in de hemel te komen, hebt u het mis. Komt u nooit. Alleen door het geloof. Uit genade bent u behouden. Niet uit uzelf. Het is een geschenk van God. 100% genade. En toch ook dit. Niet om te verdienen, maar om duidelijk te maken wie de Heer Jezus is. Zoals de duivel geen aanknopingspunt vond bij de Heer Jezus in die verzoekingstijd, zo ook niet bij jou en bij mij. Dat is Johannes 3. Een heel bijzonder hoofdstuk voor een bijzonder gezelschap in een bijzondere tijd tot eer van hem. En hij gaat je zegenen. Maar je wordt er zo intens blij mee en dankbaar voor dat je hem mag leren kennen. Heer, laat mij zien wie u bent. Het oude lied van Johannes de Heer. Ik wens te zijn als Jezus. Zo nederig en zo goed. Zijn woorden waren vriendelijk. Zijn stem was altijd zoet. Het refrein heb ik weggeschrapt in het boekje wat ik heb. Daar staat helaas, ik ben niet als Jezus. Nou, Ja, dat is weer een soort van, nou ja, dat ben ik gewoon niet. Dus is het lied ook niet voor mij. Maar schrap dat refrein maar weg. Maar dat eerste stukje, laat dat nu eens staan. En laat dat nu eens, nou ja, misschien wel een soort leidmotief zijn voor de komende dagen. Dan heeft God eer en jij blijdschap. Amen. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar over 1 Johannes 3 mogen spreken. En zo het kostbare boek van u mogen gebruiken om te leren wie hij is en wat uw plannen zijn, wat uw bedoelingen zijn met de Heer Jezus. We danken u voor dit moment en danken u ook voor elkaar. En we willen ook graag elkaar bemoedigen en ook uitspreken dat we elkaar nodig hebben. Ook in aanscherping van liefde en goede werken. We willen u danken dat u ons zo nabij bent. En we willen ook ontdekken wie misschien in onze eigen omgeving gebrek hebben. En dan denken wij natuurlijk aan brood en aan voedsel of misschien wel aan geld. Maar we willen ook denken aan geestelijke dingen. Hoeveel mensen zijn er niet slachtoffer van verkeerde leer, van verkeerde dingen, van ontwrichte situaties. We willen u bidden dat we daar oog voor hebben, dat we een barmhartige Samaritaan zijn die stopt en die daar wat aan doet. En niet er met een boog omheen, met theoretische bedoelingen. We willen u bidden dat we iets gaan begrijpen van wat de schrift zegt. Dank u wel voor 1 Johannes 3. Amen. 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 U hebt mij in de pauze geen enkele vraag aangereikt. Wel wat gesprekken. En ook wat vraagachtige gesprekken, maar dat waren persoonlijke dingen. In mijn aantekeningen, ik maak altijd een speakbriefje voor één avond. Daar kijk ik de hele dag op. En als ik het hier neerleg, dan lukt het wel. Zonder speakbriefje. Maar ik zag dat ik één argument niet gebruikt heb. En dat wil ik toch nog even doen. En misschien wilt u met mij opslaan. Het tweede boek Samuel. Tweede boek Samuel. Hoofdstuk 15. U moet het eigenlijk zien als een toegift. Sorry hoor, niet omdat u zo sterk applaudisseerde, maar nou ja, ik vind dat achter bruine bonen altijd een toetje moet. Snap je? Zo ongeveer. 2 Samuel 15. Komt u nog eens ergens? David is koning in Jeruzalem. Zijn zoon Absalom komt in opstand. En dan krijg je dat hele moeilijke, dat David besluit om niet te vechten tegen zijn zoon. Hij is een strijder, David, dus het had gekund. Een volleerd strijder was David. En toch heeft hij gekozen om weg te gaan. Om niet de strijd aan te binden met zijn zoon. Dan gaat hij uit Jeruzalem. En dan gaat hij naar de Olijfberg. En u kent nog iemand die in Jeruzalem was. En ze riepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hij had de strijd aan kunnen gaan. De koning der koningen, de heren, maar hij koos ervoor om de strijd niet aan te gaan tegen die mensen en naar de Olijfberg te gaan. Probeer dat een keer, gewoon één keer. Je vergeet het nooit weer. Oh ja, dan gaat hij naar de Olijfberg. En als u het nog preciezer gaat doorkijken in de Bijbel, dan ziet u dat er een plekje was waar men zich voor Jahwe placht neer te buigen op de Olijfberg. Dat plekje bestond in de tijd van David al. Zeker in de tijd van onze Heer Jezus, veel later. Waar zou de Heer Jezus gestopt zijn en zijn zaak aan de Vader hebben gezegd? Waar zou hij zich hebben laten arresteren toen Judas daar kwam en die plek kende. Want hij kwam daar dikwijls. Als u die teksten krijgt, dan ziet u ineens dat er een enorm verband is tussen deze dingen. Dat maakt die geschiedenis 2 Samuel zo uniek. Echt uniek. Nu ga ik er met u iets over lezen. 2 Samuel 15. Vers 14. Toen zei David tegen al zijn dienaren die bij hem in Jeruzalem waren: maak u gereed en laten wij vluchten, want er is voor ons geen ontkomen aan Absalom. Nou ja, ik weet niet of u het snapt. David is een machtige strijder geweest. Echt de ene na de andere grote overwinning. Ze gaan dus de stad uit. Vers 16. De koning ging de stad uit met heel zijn huis te voet. De koning liet echt de 10 bijvrouwen achter om zorg te dragen voor het huis. De koning ging dus met al het volk te voet de stad uit. Vers 17. Ze bleven staan bij het verre huis. Weet ik niet. En al zijn dienaren liepen langs hem heen met al de kreti en de pleti, moeilijke term, ook de getieten of gatieten, 600 man die te voet uit Gat gekomen waren, liepen voor de koning langs. Toen zei de koning tegen Ittai, de gatiet of getiet: waarom zou u ook met ons meegaan? Keer terug en blijf bij de nieuwe koning, bij Absalom dus. U bent immers een buitenlander en u bent verbannen uit uw woonplaats, dus uit de Gaza-strook, uit Gat. U bent verbannen uit uw woonplaats. Gisteren bent u gekomen, dat betekent nog maar net. En dan zou ik u vandaag met ons meevoeren om weg te gaan. Ik moet immers gaan waarheen ik gaan kan. Keer terug en breng uw broeders terug. Mogen goede tierenheid en trouw met u zijn. Maar Ittai antwoordde de koning en zei: zo waar de Heere leeft en mijn Heer de koning leeft, op de plaats waar mijn Heer de koning zal zijn, in dood of in leven, voorzeker, daar zal uw dienaar zijn. Toen zei David tegen Ittai: kom dan mee en steek over. Zo stak Ittai, de Getiet of Gatiet, uit Gat afkomstig, over met al zijn mannen en al de kinderen die bij hem waren. Het hele land huilde met luider stem toen het volk overstak. Vers 30 nog. En David ging al huilend de weg omhoog naar de Olijfberg, op zijn hoofd bedekt. 32. En het gebeurde toen David op de top van de berg kwam, waar men zich voor God neerbuigt, zie, toen kwam, enzovoort. Misschien kent u die geschiedenis. Misschien hebt u daar al vaak een toespraak over gehoord. Dat hoop ik eigenlijk. Want ik ga u niet dit stukje voorhouden omdat het nieuw zou zijn voor u, want ik denk dat u het kent. Maar waar het me nu om gaat is het volgende. De verworpen koning gaat Jeruzalem uit en gaat naar die plek waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. De verworpen koning, de Heer Jezus maakte zijn intocht in Jeruzalem. Hij zag Jeruzalem, weende over de stad en zag wat er gebeurde. Och, hadden jullie maar inkeer gekregen. Och, dat je op deze uw dag erkende wat tot uw vrede diende. Maar u hebt niet gewild, zegt de Heer Jezus. Hij huilde over de stad. Je ziet het hier maar helemaal terug. Dit is een beeld uit het Oude Testament. Maar je ziet eigenlijk, ja, dit is precies wat er met de Heer Jezus gebeurde. En wie gaan dan met hem mee? In het Nieuwe Testament staat dat er maar 12 discipelen met hem meegingen. Waarvan 1 nog een verrader was ook, Judas. En daar waar de Heer Jezus regelmatig kwam, daar kwam Judas met de bende van de overpriesters en de schriftgeleerden om hem te arresteren, om hem mee te nemen en gevangen te nemen. En nu is dit het volgende. Wat gebeurt hier in die tussentijd? Wat blijkt uit deze geschiedenis, dat er was continu strijd geweest tussen Jeruzalem en de Gazastrook. Dus tussen Jeruzalem en de Filistijnen. Die wonen in de Gazastrook, wonen ze nog, hè? Palestijnen. Wordt Palestijnen, Filistijnen, is precies hetzelfde. Ik zeg niet dat ze dezelfde bloedgroep hebben, maar het is wel hetzelfde woord. Maar daar woonden ze. En die strijd is bij David geweest, die is ook later geweest, die is steeds gevoerd. En uit Filistea, uit dat vijandige gebied, komen we dus nu 600 mensen, plus een soort lijfwacht, Kreti en Pleti. Nou ja, discussie A, B, C, D, ik weet het wel, u zoekt op. Sommigen zeggen ze kwamen uit Kreta, dat is het makkelijkste om te vertalen. Maar de anderen zeggen ondubbelzinnig, nee, die kwamen ook uit die Gaza-strook. Maar het was een lijfwacht geworden. Nou, dat die lijfwacht met David meeging, ze zouden hem beschermen. Dat snappen ze. Maar dat er een hele horde mensen met een meneer Itai als hoofdman, 600 man, inclusief wat kinderen, meegingen. En dan zegt David, wat zoek je? Wat kan ik je bieden? Ik kan je alleen maar bieden zwerven. Alleen maar verguizing, verwerping, geen uitkomst. Ga toch terug. Blijf maar bij Absalom. Dan heb je het misschien rustig. Zo ongeveer klinkt het. En hij zei, nee, maar dan bent u het er niet. Ik wil bij u blijven. Waarom heb ik dit bij ons onderwerp van vanavond willen plakken? Omdat de Heer Jezus vandaag openbaar wordt in het wegdoen van de zonde. Dat hadden we. In het verbreken van de werken van de duivel. Dat hadden we. En als u vandaag voor de Heer Jezus kiest, dan betekent dat verwerping. U kiest voor een verworpen koning. Wat de aarde betreft. Als hij geopenbaard is, wordt, zult u met hem openbaar worden. Dan zult u zien wie hij is. Maar nu ziet u dan niet dat een vreemdeling, de Gatiet, de Getiet Itai, met die hele club die bij hem is, die 600 mensen, dan kiezen voor een verworpen koning. David zegt, ik kan je niets bieden. Ik kan je niet een gemakkelijke route aanbieden, geen geplaveid stukje weg, niks. Alleen maar onrust en misschien wel verguizing. En toch kiest hij voor David. En de vraag is, ben je ooit zover dat je uit je vreemdelingschap, eertijds was u vreemd, vreemdeling en bijwoner, dat u ooit uit die vreemdelingschap gekozen hebt voor de Heer Jezus? Dat was, toen David nog in Jeruzalem was, niet zo moeilijk. Daar zochten ze waarschijnlijk steun en bescherming. Maar nu is die steun in Jeruzalem weg. Want hij vlucht. En jij en ik, wij hebben die route voor ons. En als de Heer zegt, zou je het wel doen, Dato? Wat ga je dan zeggen? Ja, ik kan eigenlijk beter daar blijven. Dat is voor mij voordeliger. Als ik me vandaag stilhoud en niks doe, ik blijf zitten waar ik zit en ik verroer me zo min mogelijk. Ik laat niet zien wie ik ben. Dan heb ik het misschien makkelijker. Maar zou je nu na vanavond tegen de Heer Jezus willen zeggen, ik heb u lief, Heer Jezus. En waar u bent, daar wil ik ook zijn. Wat het ook is, ten dode of ten leven. Die keuze is op dat moment voor David een troost geweest. Dat er mensen waren uit vreemde huizen, van vreemde huizen moet ik dan zeggen, die dit als een keus hebben neergelegd en gekozen hebben voor een verworpen koning. Nou, ik wilde zo graag dat dit erbij geplakt zou worden bij 1 Johannes 3. Kiezen voor de Heer Jezus. Een keuze maken voor hem. Dat geldt voor vandaag. Het is geen vraag, maar het was wel een vraag voor mezelf. Die heb ik nu willen beantwoorden. Ik kies Ik zou bijna Jozua willen citeren. Kies dan heden wie je dienen zult. Dat is uit het Oude Testament, uit het boek Jozua. Maar kies dan heden wie je dienen zult. Dat is aan het eind van dit boek. En Jozua stelt die vraag aan dat volk Israël. Kies maar. En die keuze is gedaan. Ik heb gekozen. En mijn keuze is gedaan. Ik wil kiezen. Ik wil dat nieuwe leven leven. Ik wil dat nieuwe leven dat God in mij gelegd heeft ook inhoud geven. En dat betekent dat het gevoed moet worden. Dat er voedsel moet komen. Dat was nog in onze persoonlijke gesprekken zo pas. We moeten voedsel hebben, anders dan sterven we uit. Dan verpieteren we. Als je nu ziet dat een mevrouw van de ene ruimte naar de andere ruimte in een verpleeghuis gaat en dat ze haar nauwelijks nog te eten geven, ja, wat een wonder dat ze dan op sterven liggen. Ik bedoel, ze verpieteren zou ik bijna willen zeggen. En dat, ik wil geen verwijten maken, maar soms denk je, als ze iets meer te eten hadden gehad, waren ze waarschijnlijk langer in leven gebleven. En gelovigen ook. Er is hongersnood in ons land. En zo eindigde ons laatste hoofdstuk, het laatste vers van ons hoofdstuk. Als je dan aardse goederen hebt en je ziet dat je broeder gebrek leidt en je keert je daarvan af. Nou, ik zie zoveel gelovigen die gebrek lijden. Ik heb het niet over Oekraïne, ik heb het ook niet over vluchtelingen van A en van B. Maar geestelijke armoede, ze krijgen niks te eten. En als jij het moet doen met bijna stenen voor brood, dan kom je geen millimeter verder. Als niet de Heer Jezus zelf het onderwerp is, als niet de liefde van Ittai naar David toe, weet je, naar hem toe, ik wil bij u blijven. Wat Rut bijvoorbeeld zei tegen, uw God is mijn God en uw land is uw volk is mijn volk en uw land is mijn land. Een keuze maken. Nou, die keuze hoort daarbij. Ik hoop ook dat de Heer u helpt en nabij is en bijzonder zegen. Dat doet hij. En kom terug voor de volgende sessie, want dat is uiterst belangrijk. Niet mijn verhaal. Als ik het niet bewust, zal er wel iemand anders zijn. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat u en ik samen dat voedselelement nodig hebben voor vandaag. Er is hongersnood. Echt waar. Dus, echt zo. Dus vroeger was er meer belangstelling voor Bijbelstudie dan in onze tijd. Dat neemt af. Ik meen te weten dat ik dat kan beoordelen een beetje. God zegen. Amen. Vader, dank u wel dat u niet verarmd bent, dat u dezelfde bent. En dat de Heer Jezus de bron van leven, de bron van zegen, ons voedsel is. Hij is het brood des levens en het water des levens. We willen u danken dat we bij u en bij hem geborgen zijn. En we willen ook uitspreken dat we voor hem willen gaan en bij hem willen horen en met hem verder willen, ook door de woestijn heen. Ook al zou het misschien moeilijkheden opleveren. Dank u wel daarvoor. Dank u voor dit moment. Dank u voor deze avond. We prijzen uw naam. Amen. Wees gezegend.